Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom luisteraars bij een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Mijn naam is Christa Janssen, ik ben uw presentator van vandaag. En vandaag hebben we een gesprek over dementie. Wat betekent dat voor personen die dat hebben? En wat betekent voor hun omgeving? En wat heeft Amsterdam mensen met dementie te bieden? Maar eerst gaan we luisteren naar The Birds. We luisteren naar Thoughts and Words van de band The Birds. En deze band laat op dit album, Younger Than Yesterday, waar dit lied op staat, weer psychedelische muziek horen en ook nieuwe geluiden zoals brass instrumenten en country gitaar. Vandaag spreken we over dementie. Onze samenleving vergrijst en met die toename van ouderen is er ook een relatieve toename van mensen met dementie. Wat is hun plek eigenlijk in Amsterdam? Hebben zij wel de gewenste woonvorm, zorg, dagbesteding? Ik denk voor de luisteraars ook wel herkenbare problemen. En hoe gaan mensen met dementie om met deze diagnose? Daarom gaan wij vandaag in gesprek. Hier in de studio is Jeroen Wilhelmus van het Ordensehuis, ervaringsdeskundige René en onderzoeker Evelien Hoekstra van de participatiepraktijk. We starten met een gesprek met Evelien Hoekstra. Welkom Evelien.
Dankjewel.
Leuk dat jij bij ons aan bent geschoven. Jij bent onderzoeker bij de participatiepraktijk. Wat is dat voor organisatie?
Wij doen eigenlijk onderzoek naar allerlei maatschappelijke vraagstukken, waarin we de mensen waarover het gaat heel erg betrekken bij het onderzoek. Dus ook dit onderzoek.
En dit onderzoek, dan refereer je, je hebt onderzoek gedaan naar dementie.
Klopt.
In Amsterdam-Zuid.
Zeker.
Ja. Wat was de aanleiding van dit onderzoek?
Nou, wat je ziet is dat er steeds meer, dat mensen steeds langer thuis wonen. Hè? En ook mensen met beginnende dementie. In Amsterdam-Zuid zijn dat er ruim 1000. Dat zijn echt best wel behoorlijke aantallen. En het doel van het onderzoek was eigenlijk om inzicht te krijgen in welke behoeften mensen hebben met beginnende dementie. En ook zeker welke wensen.
En gaat dit onderzoek over het hele stadsdeel Zuid of nog betreffende wijken?
Nee, het gaat echt over het stadionbuurt en de Hoofddorppleinbuurt.
En jij denkt dat er ongeveer in Zuid zo'n 1000 mensen zijn die dementie hebben?
Klopt.
Ja, en hoe zijn die cijfers dan bekend? Zijn die bekend bij het stadsdeel?
Ja, die zijn bekend bij het stadsdeel. Ja, zeker.
Ja. En jij hebt onderzoek daar gedaan vanuit de participatiepraktijk. Hoe bereik je dan mensen met dementie? Hoe weet je dat mensen dementie hebben? Hè? Hoe ga je dan te werk?
Nou, we hebben gelukkig dat onderzoek natuurlijk niet helemaal alleen gedaan. We hebben heel veel hulp gekregen van welzijnsorganisatie SOOS. Ook natuurlijk van het Odensehuis. En die konden ons heel erg goed helpen bij het vinden van mensen met beginnende dementie. Mensen die daar graag over wilden praten en ons wilden vertellen hoe het voor hun is om dementie te hebben en wat zij misschien wel missen en waar ze behoefte aan hebben.
En je hebt dus een aantal mensen met dementie geïnterviewd?
Zeker, ja.
En ook hun mantelzorgers, als ik me niet vergis?
Ja, ook mantelzorgers en ook een aantal organisaties die in de buurt betrokken zijn, om zo te kijken van hoe ziet de buurt er nou eigenlijk uit als je het echt hebt over mensen met beginnende dementie.
Dat onderzoek is nu afgerond.
Ja.
Kan je iets vertellen over de resultaten?
Nou, we hebben onderzoek gedaan eigenlijk op 4 vlakken. Dus we hebben gekeken naar de situatie thuis van de mensen. De rol van het netwerk, hè, van de familie, van de buurt. We hebben het met de mensen gehad over zinvolle dagbesteding. Maar ook over hoe het nou is buiten de deur. En wat we daarin zagen was eigenlijk dat de rol van het netwerk ontzettend belangrijk is. En mensen soms ook aangaven, daar had ik misschien eerder in moeten investeren. Hè? Bijvoorbeeld de relatie met de buren. We zagen ook dat mensen aangaven dat het steeds lastiger wordt om zelfstandig op straat te gaan. En dat het soms moeilijk is als er zoveel wegoprekingen zijn. Hè? Dus dat soort zaken. Maar ook mooie voorbeelden van de tegelroute van het Odensehuis naar de Albert Heijn. Die je kan volgen en waardoor je de weg daardoor niet kwijtraakt. Dus we kwamen eigenlijk allerlei van dat soort dingen tegen. Bij de dagbesteding was eigenlijk een van de punten dat mensen aangaven van ik zou ook wel graag in het weekend daar toegang toe willen hebben.
Want dat misten ze nu?
Ja, dat misten ze nu.
Ja, ja. Ja. En wat deden ze dan in het weekend, weet je dat?
Nou, dan ben je heel erg afhankelijk van familie en van vrienden, die van je partner. Nou, en dat kan natuurlijk soms zwaar zijn.
Ja. En hoe de mensen die je hebt geïnterviewd, enkele van hen hadden zelf dementie.
Ja.
Hoe ging het interview met hen? Lukte dat?
Ja, dat ging eigenlijk wel heel goed. Maar dat is natuurlijk dat vergt wel het een en ander. En niet iedereen zit in hetzelfde stadium. Hè? Dus
nee.
Ik heb een mevrouw gesproken van dik in de 90. Die al best dementerend was. Een sociale huurwoning, woonde in de stadionbuurt.
Ja.
Met Surinaamse achtergrond.
Ja.
En die werd heel erg geholpen door haar dochter. Ging ook naar de dagbesteding toe, maar dan in Zuidoost. Waardoor het soms echt best wel lang duurde voordat ze daar was. Wel 1,5 uur heen, 1,5 uur terug. Dus dat leverde toch ook echt wel problemen op.
En waarom helemaal in Zuidoost? Waarom niet in Zuid?
Ja, dat zijn dan van die dingen die je tegenkomt. Hè. Zij vond niet een dagbesteding die aansloot bij haar achtergrond zo dichtbij. En in Zuidoost wonen veel mensen met Surinaamse achtergrond. Dus daar is dan die dagbesteding.
Ja.
Dat was ook de reden eigenlijk ook mede voor dit onderzoek. Omdat er natuurlijk de aankomende jaren steeds meer dementerende ouderen zullen zijn met een Turkse, Marokkaanse achtergrond of andere niet-Westerse achtergrond. Om te kijken, hoe kunnen we nou beter bij de leefwereld aansluiten?
Ja, ja, ja. Je hebt een aantal resultaten en conclusies. Wat gebeurt er vervolgens met dat onderzoek?
Nou, wat we aan het doen zijn, is SOOS en de andere organisaties in de buurt, die zijn eigenlijk nu met elkaar in gesprek om te kijken, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat wat wij aanbieden aansluit bij wat de mensen in de buurt zoeken. En de bedoeling is eigenlijk dat zij daarop ook gaan proberen hun aanbod aan te passen. Dus te kijken hoe ze het meer passend kunnen maken.
Oh ja. Ja. En spreken ze dan ook nog met de mensen zelf die het betreft?
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja. Ja, ja. Ja, hartstikke goed. Als jij dan zo bij mensen op bezoek komt, je hebt heel veel verhalen gehoord, denk ik.
Ja.
Ben je ook nog verhalen tegengekomen waarvan je denkt, oei, dat kan eigenlijk echt niet dat gebeurt in Amsterdam? Schrijnende verhalen misschien?
Nou, misschien niet zozeer echt schrijnende verhalen, als wel dat het wel heel aangrijpende verhalen zijn. Hè? Ja, ja. Van mensen die dementerend zijn en... als de partner dan even boodschap gaat doen, het gehoorapparaat uitdoen, want kan niet meer zelf de deur open doen, maar raakt steeds meer verder naar binnen gekeerd. Dat vind ik wel, dat grijpt wel aan.
Ja.
Omdat je het beeld hebt van Maarten Odense huis is vlakbij, meneer. Dus hoe komt het dan dat u daar niet terechtkomt? Maar dat is gewoon ook best een drempel. En ik denk dat we ons dat ook wel moeten realiseren. Dat het niet voor iedereen zo makkelijk is om te denken, ik ga erop uit. Er wordt van alles voor mij georganiseerd. Ik voel me daar thuis.
Ja, ja. En het netwerk van mensen, had je daar een beetje, kreeg je daar wat een idee van? Hebben mensen een netwerk om zich heen of vond je ze toch ook veel alleen?
Ik vond er best veel eenzaamheid. Dat hoort natuurlijk ook bij dementie, alleen al je eigen eenzaamheid die je ervaart, omdat je steeds meer naar binnen. Maar daar buiten dat is het natuurlijk wel zo dat... je ontzettend afhankelijk bent van de mensen die om je heen staan. En hoeveel mensen dat zijn. Dus dat verschilde heel erg natuurlijk per persoon.
Ja.
Ik vond het wel interessant om te horen dat mensen soms aangaven, ik had misschien eerder moeten investeren in de relatie met mijn buren. Want daar ben ik nu toch eigenlijk best ook afhankelijk van. Of ik daar een sleutel kan neerleggen. Of die af en toe kunnen bijspringen. Dat soort zaken.
En dan denk ik, ik had eerder een relatie moeten opbouwen met hen.
Want als je dan heb je toch een grotere mate van geborgenheid dichtbij om je heen. Hè? Soms woont familie toch ver weg. Als ja. jij in Zuid, in de Hoofddorppleinbuurt dementerend bent. En je hebt wel een partner, maar je kinderen wonen nog verder weg in de stad. Of misschien wel in het buitenland. Dan heb je dat allemaal niet zo dichtbij. Ben je steeds afhankelijker natuurlijk van de mensen die je echt in je fysieke nabijheid hebt.
Ja. Ja, is dus eigenlijk ook wel een oproep, investeer in netwerken met je buren.
Eigenlijk wel, ja.
Ook voordat je een hulp nodig hebt.
Ja,
ja, ja, sowieso natuurlijk een mooie oproep, denk ik, voor mensen in Amsterdam. Om elkaar af en toe even op te zoeken.
Zeker,
en
ja.
dan heb je er dus later in je leven ook nog wat aan.
Ja.
Voor welke belangen van mensen met dementie vind jij nou zo dat er te weinig oog is als je dit onderzoek terugkijkt?
Nou ja, ik denk dat de laagdrempelige dagbesteding voor iedereen, dat echt wel iets is wat we op ons netvlies moeten houden. Dat vind ik echt wel urgentie hebben, dat we dat belang goed in het vizier houden.
En dan die drempel is dus nu te hoog? Moet je die wat
ja,
wat
of je
verlagen,
moet het,
of
je moet het, ja precies. Het is ook hoe je het aanbiedt, hoe de mensen met beginnende dementie dat tegenkomen, wat er dan allemaal is. Hè. Dus dat kan ook in voorlichting zitten. Nu is het vaak zo dat je de diagnose gesteld krijgt en dan is het even stil. Het duurt vrij lang voordat je een case manager toegewezen hebt gekregen. We hebben mensen gesproken die daar soms wel 8 maanden op moeten wachten. Dan heb je een heel gat en denk je, en wat nu? Ik denk ook dat we er met z'n allen als samenleving over zouden moeten nadenken. Hoe krijg je dementie uit de taboesfeer? Hoe zorgen we ervoor nu hè, de bevolking verouderd, dat we daar niet zo, dat we daar geen schaamte over hebben, dat we het daarover met elkaar open met elkaar over hebben. Ja. Dat we misschien ook wel zorgen dat er bij de Albert Heijn iedereen getraind is of bij het stadsdeelkantoor hoe om te gaan met mensen met beginnende dementie.
Ja, dat het veel meer onderdeel wordt van ons dagelijks leven.
Zeker, ja.
Ja, jij zegt, je hebt de diagnose en eer je dan een case manager krijgt, hè, ja, dan moeten mensen soms 8 maanden wachten. Wat doen mensen dan in de tussentijd? Want je gaat dus naar het ziekenhuis en krijgt de diagnose en dan? Wat gebeurt er dan?
Ja, dan gebeurt er in dat opzicht, maar dat kan René misschien zo meteen nog veel beter vertellen natuurlijk, ja, niet zoveel.
Ja.
En dat is natuurlijk heel spannend, want je krijgt te horen en je hebt er een beeld bij wat er gaat komen. En dat heeft ook iets met verlies te maken.
Ja. Ja. Dus dat is een stukje wat belangen. Wat moeten we nou op focussen als stad, ja, Amsterdam? Dat is wel een gat waar mensen, ja, eigenlijk in vallen.
Ja,
ja, dat is een heel mooi signaal. De participatiepraktijk, je vertelde het al even. Welke projecten doen jullie nog meer?
We doen nog veel in de zorg, in de ouderenzorg. En dat gaat dan ook over hoe kunnen we ervoor zorgen dat daar mensen met een diverse achtergrond steeds beter met elkaar gaan samenwerken in die zorg. Dat is soms ook nog wel een probleem. En daar doen we veel advieswerk in.
Mooi. En hebben jullie een website waar mensen even op kunnen kijken?
www.participatiepraktijk-ertussen.nl.
.nl. Dus heb je belangstelling voor jullie onderzoeken of wil je met jullie werken, dan kan je daar even naartoe.
Zeker.
Dankjewel Evelien. We praten zo verder met ook René, die zit hier aan tafel. Maar we luisteren eerst even naar Brian Ferry met het mooie Let's Stick Together.
Together now.
We luisteren naar Let's Stick Together van Bryan Ferry. En in mei 1976 bracht deze Roxy Music zanger een cover uit van Let's Stick Together. Het werd zijn grootste solo-hit en kwam in Ferry's thuisland, het Verenigd Koninkrijk, tot de vierde positie. Dan aan de telefoon hebben wij, als het goed is, onze columnist Nienke van Zwol. En zij leest een column voor over dementie.
Dat klopt. Leuk dat ik hier weer een column mag voorlezen. Hij gaat niet helemaal precies over dementie, maar wel over een oudere, bijzondere mevrouw. Mevrouw Wijnman. Ze was het kleinste en fragielste vrouwtje dat ik ooit gezien had. Als een begeleider nieuwe kleren voor haar ging kopen, moest dat op de kinderafdeling. Haar laatste bevlieging was een zwart joggingpak van Nike geweest. Dat kon ik maar niet rijmen met haar koninklijke manier van praten en haar kamer vol koloniaal Indisch antiek. Toch stond het haar goed, zo met dat lange witgrijze haar. Dan liep ze ook nog behoorlijk krom achter haar rollator, een extra groot exemplaar. Of leek dat alleen maar zo, omdat ze zelf zo klein was? De handgrepen stonden wijd uit elkaar en kwamen bijna tot haar schouders. Als ze er tergend traag mee door de gang liep, was het net alsof ze op een veel te grote fiets zat. Of een Harley Davidson. Mevrouw Wijnman was niet alleen klein, maar ook heel mager. Het is ongelooflijk dat iemand die zo dun is toch zo lang kan blijven leven en geestelijk zo sterk kan zijn. Of nou ja, misschien dat het een juist met het ander te maken heeft. Toen ze eenmaal was meeverhuisd naar onze nieuwe locatie en vanaf dag 1 werd meegetroond naar de gezamenlijke woonkamer om met de groep mee te eten, wist ze me weer te verbazen. Mevrouw Wijnman at als een bootwerker. Na het eten volgde een volle bak vla. Bij de koffie ging het ene na het andere koekje naar binnen. Zet die trommel maar hier, commandeerde ze zonder enige bescheidenheid met haar keurige dictie. Maar mager bleef ze. Op de vorige locatie waren geen gezamenlijke woonkamers per etage geweest. Alleen een hele grote voor alle 37 bewoners. En die was ook nog helemaal op de begane grond, terwijl de mensen op 11, 12 en 13 hoog woonden. Dat is nogal een tocht, ook al is er een lift, zeker als je niet meer zo goed ter been bent. En misschien ook nog angstig bent of achterdochtig. Of als je stemmen je steeds vertellen dat je niet naar beneden mag. Een deel van de bewoners at daarom op de eigen kamer. Mevrouw Wijnman ook, die kwam zelfs helemaal niet van haar kamer af. Zelfs de beste begeleiders wisten haar niet te paaien. Verschrikkelijk vond ze het met al die mensen. Alleen als de huisarts op de afdeling was en spreekuur hield, dan zat ze uren op de gang te wachten op haar beurt. In al de jaren dat mevrouw Wijnman op haar kamer bivakkeerde en boterhammetjes en warme maaltijden geserveerd kreeg, at ze daar maar matig van. De begeleiding mocht wel wekelijks, vergezeld van een in keurig bibberhandschrift opgesteld boodschappenlijstje, ladingen snoep en koek bij de supermarkt voor haar inslaan. Ook als er nog een flinke voorraad op haar kamer stond. Ze dulde geen tegenspraak. Ook van een wijntje was mevrouw Wijnman niet vies. Ze bood mij eens een glaasje aan toen ik op haar kamer was om haar vele klachten aan te horen. Klachten waar ik niks mee kon, omdat ze bijvoorbeeld gingen over een pensioenoverzicht dat 5 jaar geleden uit het mandje van haar rollator was verdwenen. In het mandje lagen nog 100 brieven, op de eettafel ook. En op de salontafel. Helpen orde in de chaos te scheppen mocht niet, want dan nemen ze zo je administratie mee. Dat had de begeleiding dus wel afgeleerd met al die klachten. Ondanks het snoep, de wijntjes en de bootwerkersmaaltijden op de nieuwe locatie bleef mevrouw Wijnman dun en fragiel. Na een paar weken eten in de gezamenlijke woonkamer mocht ze wel stoppen met alle vitaminesupplementen die ze slikte. Want uit bloedonderzoek was gebleken dat ze de laatste tijd veel te veel vitamine binnenkreeg. Mevrouw Wijnman laafde zich in de gezamenlijke woonkamer ook aan het gezelschap van anderen. Dat bleek haar stiekem goed te doen. Vanaf dag 1 zat ze aan een tafel met mensen die haar bevielen. Gestudeerd, kunstenaar, goede komaf, mensen naar haar zin. Dat was dan ook de enige plek waar ze wilde zitten en was die bezet, dan volgde er een zacht maar gedecideerd bevel dat altijd werd gehoorzaamd. Zogenaamd tegen haar zin, welbespraakt mopperend, maar met glinsterende pretoogjes om zich heen spiedend, zat ze uren aan die tafel. Ze had licht spottend commentaar op de spelletjes die haar tafelgenoten speelden, ging zich er steeds meer mee bemoeien en deed na een maand zomaar opeens een potje mee. In spontane gesprekken tijdens de maaltijd kwam ze steeds vaker leuk, tikje cynisch en slim uit de hoek. Toen een medebewoner op een avond maar bleef doorgaan over een vervelend onderwerp uit zijn verleden, had ze hem al eens keurig bevolen op iets anders over te gaan. Toen hij dat niet deed, zei ze met perfecte uitspraak: shut the fuck up. Over haar eigen verleden liet ze nooit één woord los. Mevrouw Wijnman had zich niet laten vaccineren tegen corona. Ze was zeer goed op de hoogte van de actualiteit en dit vertrouwde ze voor geen cent. De verschillende golven hadden haar nooit gedeerd. Ze zat immers veilig op haar kamer en de begeleiding droeg mondkapjes. Maar toen er eind december, 6 weken na de verhuizing naar de nieuwe locatie, toch weer een klein golfje over de afdeling waarde, was mevrouw Wijnman na 1 ziekdag geveld. Op tweede kerstdag overleed ze in de avond. Ze had nog gevraagd om een bord eten, maar dat had ze niet meer opgekregen.
Tears Go By, een zeer bekend nummer dat is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones natuurlijk. Het werd voor het eerst gezongen door de Britse zangeres Marianne Faithfull, die we net hoorden, die er in 1964 een hit mee had. Maar in 1965 brachten de Rolling Stones het nummer zelf ook uit. We spreken vandaag over dementie en de weg die iemand met dementie aflegt gaat vaak gepaard met heel veel onzekerheid en verdriet. En hoe ga je eigenlijk om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten? Hoe kan je zo lang mogelijk meedoen in de samenleving? Dit gesprek voeren we nu met Jeroen Wilhelmus, medewerker in het Odensehuis, en ervaringsdeskundige René. René heeft zelf Alzheimer. Welkom allebei.
Dankjewel.
Hallo. Hi.
Fijn dat jullie hier zijn. Jeroen, jij bent werkzaam bij het Odensehuis.
Ja.
Wat is het Odensehuis?
Het Odensehuis is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun naasten. Mantelzorgers, partners, familie, buurtbouw, buurtbewoners. Het is een burgerinitiatief geweest ooit. Dus het opgezet door mensen die vonden dat waar we het net over hadden, waar Evelien het over had, het gat tussen diagnose en een dagbesteding onoverbrugbaar werd. En men vond ook dat de huidige dagbesteding toendertijd niet voldeed aan de wensen van mensen die nogal ja, maar laat ik zeggen, het waren, laten we zeggen, eigenzinnige mensen met dementie.
Ja.
Vaak ook jonge mensen met dementie die op zoek waren naar mogelijkheden om de dag door te komen. En inderdaad ook het weekend.
Ja.
En toen zijn ze bij elkaar gaan zitten en hebben zelf in het huis van de wijk in de tijd in een kamer iets begonnen. Gewoon bijeenkomsten. En dat heeft geleid tot het Odenshuis, het eerste Odenshuis in de Egeriastraat in de Marathonbuurt.
In Amsterdam-Zuid.
Ja.
Oh, en wanneer is dit dan opgericht?
In 2008.
In 2008.
Ja.
Als ik me niet vergis, hebben jullie twee locaties in Amsterdam?
We hebben er wel meerdere, maar op dit moment twee vaste. Ja, ja.
Twee vaste. Ja, ja. Ja, ja. En daar kunnen mensen terecht?
Ja, met verschillende programma's. In principe zijn we vijf dagen per week open.
Ja.
Ja.
Maandag tot en met vrijdag of ook in het weekend?
Het weekend is altijd een beetje lastig om dingen te organiseren. Gezien we zijn een vrijwilligersorganisatie, had ik nog niet verteld. Maar in principe leunen we erg op de inzet van vrijwilligers.
Ja.
En die zijn natuurlijk in het weekend juist met hun eigen familie in de weer. Natuurlijk.
Ja, dus dat is moeilijk te realiseren.
Ja, daar hebben we weer een heel apart soort vrijwilliger voor nodig. Ja.
Van maandag tot vrijdag kunnen mensen daar terecht. Kan je zomaar binnenlopen of moet je een afspraak maken?
Nee, het is een zeer laagdrempelig. Ja. Je hoeft geen afspraak te maken.
Je kan gewoon naar binnen lopen. Ja.
Ja. Ja.
En dan word je daar ontvangen.
Dat is wat mensen waarderen ook. Ja.
En vervolgens, wat kan je doen in het Odensehuis? Wat moet ik me erbij voorstellen?
Nou, we hebben de kern van het Odensehuis is in een gespreksgroep van mensen met dementie. In een open gesprek met elkaar bepalen wat ze willen gaan doen. Vroeger was dat bijna maandelijks, dat ze het programma ging bepalen. Nu doen we dat, zeg maar zeggen, per half jaar eigenlijk. En het is tegelijkertijd ook een lotgenotengroep voor mensen met dementie. Dus zodat ze in een veilige omgeving met elkaar kunnen praten over het dagelijks leven met deze ziekte. Ja.
Oh ja, en wordt dat dan ook begeleid, zo'n gesprek?
Ja, de coördinator begeleidt het gesprek. Maar in principe zijn de mensen zelf, is het een zelfsturend gesprek. Ja.
Ja, ja. Mooi, klinkt wel inderdaad. Mooie eigen initiatief dus van mensen die het zelf betreft.
Nou, we spreken over allerlei verschillende thema's. En vanuit die thema's komt vaak een idee voort om een activiteit te beginnen. Dus het is niet zo dat de coördinator of het bestuur van het Odensehuis het programma bepaalt.
Ja. Nee. Zo hebben jullie volgens mij ook een muziekband gehad. Of hebben jullie nog?
Ja, de Odense Jazz Band. Ja.
Odense Jazz Band, ja. Ja. En dat zijn ook mensen met dementie die dan...
Ja, deels. En deels is één coördinator daarin actief, Simone Arnink, die zelf ook muzikus is en muziektherapeut. Dus dat komt heel mooi uit. Ja. En zij begeleidt die groep met nog een andere coryfee uit de kringen van Alzheimer Nederland, Fred Cohen, op slagwerk.
Ja.
Fred Cohen heeft ook het muziekpakhuis opgericht. En het is in ieder geval zo'n soort... plek om muziek te maken. Dus het is een hele mooie combinatie van muzici. En natuurlijk krijg je daarin verschillende generaties mensen, omdat de ziekte dodelijk vaak is. Dus we hebben al vele muzici zien komen en gaan.
Ja, er is een verloop natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Wat vind je van het aanbod van Odensehuis? Hoe ervaar je het zelf?
Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat ik ben zelf een van de aanjagers van creativiteit in het aanbod. Dus
dat gaat heel goed.
Ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk dingen bij elkaar te zoeken om inspiratie te geven. Ja, bij die gesprekken. Ja.
Mooi. Een van jullie activiteiten is ook de Gedachtenkamer. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, daar hadden we het net over. De Gedachtenkamer is eigenlijk de denktank van het Odensehuis. De kern waar eigenlijk alle ideeën worden besproken en wensen. Maar ook mensen met elkaar in gesprek gaan over hun problematiek. Die zo specifiek is dat je daar eigenlijk niet op dat moment even geen partner of familie bij wil hebben. En dan kan je tenminste onderling over de problemen praten.
Ja.
Maar ook de mooie dingen die het leven biedt. Ik zie René naar mij glimlachen. Dat is zeker zo. Laat het niet alleen maar problematiek noemen.
Ja.
En
maar dat je even wat wil bespreken onderling, onder ons. Ja, ja. Als lotgenoot.
Ja, 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 in een veilige omgeving.
Ja. Ja. Jij hebt ook wat meegenomen uit die gedachtenkamer. Een verhaal wat daar is geschreven. Misschien kun je het zelf toelichten.
We zijn, er zijn gesprekken, daar wordt verslag van gemaakt. Het verslag is anoniem natuurlijk. Met het oog op de privacy. Maar de teksten kan iedereen altijd teruglezen. En die teksten worden binnenkort verwerkt in een theatermarathon. Die we gaan uitvoeren later op in het jaar. En het worden eigenlijk die teksten die uit de verslag komen, worden een soort gedicht, zou je kunnen zeggen. En daar wil ik wel iets over uit voorlezen. Dan heb je een groot gevoel daarbij.
Ja, heel mooi. Ja, zeker.
Mijn smartphone is mijn handvat. Vroeger kwam ik altijd net te laat. Als je het van tevoren ziet aankomen, hanteer je een strategie. Het is een spel. Het kan morgen anders zijn, maar ik maak me geen zorgen. Het komt wel als het zover is. Ik kan een tijdje vanaf de brug naar het water staren. Ik ben een dromer.
Prachtig, heel mooi. Ik zie René instemmend knikken.
Ja, hier zeker. Ook, zeker.
Ja, herkenbaar voor jou, René?
Ja, zeker, zeker. En de gesprekken zijn natuurlijk heel vrij. Iedereen vertelt vanuit zijn gezichtspunt wat hij meegemaakt heeft. En al die gesprekken zijn toch gesublimeerd in een stukje gedicht die net is voorgedragen. En waar we ook nog, als het een beetje mee zit, een muziekje bij kunnen produceren.
Mooi.
Wat ik erg leuk zou vinden.
Ja.
Het is een fantastische sfeer, want daarmee kan de buitenwacht wel kennis nemen van de emoties.
Ja.
Maar ze kunnen bij God niet weten bij wie de emoties thuis horen.
Nee.
Dus wat dat betreft, het is prima voor elkaar. Ja,
ja, mooi. Jij hebt zelf dementie?
Ja.
Jij hebt Alzheimer?
Ja.
Kan je iets vertellen over jouw ziekte?
Nou, in principe ben je al ziek zonder dat je het zelf weet. De buitenwacht, die naar je kijken, die denken, hé, wat merkwaardig. En waarom doet hij dat nou en zo?
Dat is zo bij jou gegaan?
Zo is het gegaan.
Ja.
En pas toen er echt hele grote problemen optraden, in het verkeer of met koken, toen ging het mis. En zodanig mis dat ik ook wel kon begrijpen, ondanks mijn eigenzinnigheid, dat hier iets mee moest. Dus dat was een afspraak maken bij het fysiekhuis.
Want er kwam dus een moment waarop jij dacht, mijn omgeving heeft gelijk, er is toch iets niet goed.
Nou, het was heel heftig hoor. Want ik zette een waterkoker op een kookplaat en dat ding ging in de brand.
Ja.
Dat was een huis wat we mochten gebruiken, het alleen. Dus het was een verschrikkelijke spanning. En die ontlading kwam ook onmiddellijk bij Anne-Marie, mijn partner.
Ja.
En die, toen was het duidelijk dat je geen andere keuze had om maar snel te gaan onderzoeken of je inderdaad sprake was van Alzheimer, wat ze al zeer ruime tijd vermoeden.
Ja, ja.
Maar in eerste instantie is die kwaal een soort een hele sluipende moordenaar die heel langzaam dichterbij komt.
Ja.
Met kleine dingetjes die steeds veranderen, die je partners en andere mensen die omheen wel merken, behalve de patiënt zelf.
Jij merkte het zelf niet?
Nee. Ik ontkende het niet eens, maar die merkte het nog zelf niet. Ach, dat kan toch iedereen overkomen, zo'n klein ongelukje en zo. Hè? Oh, stond het licht op rood? Of zo.
Maar het is een opeenstapeling.
Een opeenstapeling. En plotseling is het zodanig op elkaar gestapeld. Ja. En barst de bom.
Ja.
Nou, dan komt meneer Schelte in de bocht. En die gaat het al onderzoeken. En die kijkt in je bol. En die kijkt in je ruggenmerg. En die kijkt overal waar hij kijken wil.
Ja.
En maakt daar een diagnose van op grond van het aantal eiwitten wat hij dus constateert. Nou, dat is het dan.
En gelukkig. Toen kreeg jij ging dus vervolgens naar het ziekenhuis. En toen was eigenlijk vrij snel duidelijk dat jij Alzheimer hebt.
Ja, zonder meer. Ja.
Hoe was het voor jou om dat te horen?
Nou, in eerste instantie ontken je dat even, want je schrikt daar natuurlijk van. Maar toen bleek, naarmate de tijd verliep, er veranderde helemaal niets. Wat is er eigenlijk aan de hand? Nou ja, dat voorval was natuurlijk geweest, maar voor de rest niet. En dan moet je heel langzaam beseffen dat je toch in een bepaalde routing zit. Afhankelijk van het type, Alzheimer wat je dan hebt. Kan dat 3 jaar zijn, dat kan 10 jaar zijn. Het is onvoorspelbaar.
Ja.
En wat ik nou het bijzondere van het overwinningshuis vind, is dat je nog een beetje levensgeluk kan vinden. Vooral in de gedachtenkamer, omdat je dan met elkaar je problemen bespreekt. En plotseling toch merkt dat er achter de wolken toch nog een zonnetje schijnt.
Ja, prachtig. Mooi om te horen. Wij praten zo meteen met elkaar verder. We gaan nu eerst even luisteren naar het nummer Burning Daylight.
I don't find any joy anymore from the same old cycle. Zero, where did I go? Between falling and running, I've been trying to get on my feet in time. I've never been good at crying, always wanted to be the tough type.
We luisteren naar Burning Daylight van Mia Nicolai en Dion Cooper. Een duo die hoopt namens Nederland uit te mogen komen voor het Eurovisie Songfestival, dat in mei weer uitgezonden wordt. Wij spreken in de studio over dementie. En hier aan tafel hebben we een gesprek met Evelien Hoekstra, onderzoeker, medewerker van Odenshuis Jeroen Willemsen. Wilhelmus, sorry. En René. En René is ervaringsdeskundige. Hij heeft zelf dementie. René, we spraken zojuist over jouw diagnose, hoe dat is verlopen. Welke impact heeft het op jouw leven nu jij dementie hebt? Hoe is jouw leven veranderd?
Nou, het eerste probleem was natuurlijk van wie zal ik het laten weten? Die was nogal vrijgevig met het vertellen van hoe de zaak in elkaar zat. En dat maakte dat mensen heel verschillend reageren. Ach, wat zielig. Of, nou, als je wat nodig hebt, dan bel je maar, hoor, dat is goed. Maar in al die reflexen waren een soort degradatiegevoel van, hier hoor ik dus niet meer bij, dat is, ik ben nou de patiënt en zo.
Is dat hoe jij dat ervaarde of denk je dat ook is, dat zo was?
Dat is hoe ik dat mensen ervaarde, ja, dat klopt.
Jij hebt ook een partner?
Ja.
Ben je getrouwd?
Ja, getrouwd.
Hoe was dit voor haar?
Nou ja, ze wist natuurlijk al veel eerder dan ik zelf wist dat er iets aan de hand was in de sfeer van Alzheimer.
Ja.
En dat ze was ervan overtuigd dat ik al veel eerder natuurlijk onderzoek had moeten laten doen om dat te bevestigen.
Ja.
Maar dan zit er toch een stukje erkenning, omdat het leven gewoon doorgaat. En morgen is er weer een dag. En dan ontken je dat dus.
Ja.
En dat is ook wat met mensen om me heen, die ook beginnende mens zijn, merk.
Ja.
Ook zelfs mijn eigen zusje. Die volledig alles ontkent. En daardoor het leven voor haar partner bijna onmogelijk maakt. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Juist door die ontkenningen.
Juist door die ontkenningen.
Ja, dus dat is ook wel heel zwaar voor de partner, dat het zo lang ontkend wordt.
Ja. Ja, zonder meer.
Maar dat is wat ik jou eerder hoorde vertellen, wat ik begrijp, toch ook wel onderdeel van de ziekte.
Dat kan zijn, maar zo beleeft de patiënten zelf natuurlijk niet.
Nee.
Want die denkt dat het heel gewoon was. Wat is er nou eigenlijk aan de hand?
Ja.
Wat zie je nou?
Ja. Ja. En als je dan hoort als mens dat je dan dementie hebt, denk je dan, oh, er was toch wel wat aan de hand.
Ja.
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 En dan loop je dus dezelfde weg een stukje terug. En dan zie je waar je toch wel diep in de fout gaat.
Ja.
Want er waren veel betere oplossingen geweest als je veel eerder ermee samen. Maar dat is natuurlijk in de relatiesfeer.
Ja.
En want mensen alleen, die staan er alleen voor, uiteraard de zaak.
Ja. Ja. Ja, dat is dan de relatiesfeer. Ja, als je er alleen voor staat.
Ja.
En dan krijg je dus de diagnose dementie. En, wat heb je vervolgens gedaan?
Nou, niks. Ja, dat klinkt een beetje cru.
Ja.
Het komt omdat professor Scheldens zei van, helaas hebben we geen medicijnen.
Nee.
Oh ja, en dat is het wel. Klaar. Ja.
Hij had ook geen keuze. Dan kunnen ze medisch eigenlijk niks voor je doen. Dat wordt je verteld.
Dat wordt je dus verteld. En dan moet je kijken hoe je dat dus inricht.
Ja.
Maar gelukkig heeft hij een beetje.
Ja, je partner.
Mijn partner.
Ja.
De Odensehuizen ontdekt.
Ach.
En dat stapte toch bijna. Nou ja, het was fantastisch.
Duurde het lang voordat je daar over de drempel ging? Of ben je vrij snel daar naartoe?
Vrij snel. Ja.
Ja.
En het was meteen positief contact. De sfeer en zo.
Dat is iets wat jij past bij jou, het Odensehuis.
Ja.
En jij maakt gebruik van de activiteiten.
Ja, zeker. Ja, zeker.
En wat biedt jou dat? Wat betekent dat voor jou?
Een verlenging van een stukje levensgeluk wat je daarvoor had en daarna ook weer hebt.
Ja.
Omdat het leuke, mooie dingen zijn die je altijd geïnteresseerd hebben.
Ja.
En je medeslachtoffers daar ook zo over denken. Nou, dat wordt een prachtig mix van praten met elkaar in een goede sfeer. En ik heb nog helemaal niet meegemaakt dat er plotseling kortsluiting ontstond. En hoe kom je erbij? En niets.
Geeft het wat meer betekenis aan je ziekte?
Ja, denk het wel. Maar ook hoe gemeen die ziekte is, omdat het zo ongemerkt gaat.
Ja.
Sluipend.
Ja. Vind je ook troost bij elkaar?
Met de partner bedoel je?
Bij het Odensehuis, met lotgenoten.
Oh, nee. Ja. In ieder geval een luisterend oor. Het is niet dat ze een huil uitbarst of zo.
Nee, maar wel een luisterend oor.
Een luisterend oor.
En misschien wat herkenning bij elkaar?
Ja, zonder meer. Ja. Ja.
Ja.
En ik merk ook dan dat er een aantal zijn die verder in het traject zijn. En de manier van reageren. En dan reageer je weer op een andere manier. Maar in elkaar, in de groep. En onder leiding van. Worden mooie dingen gedaan.
Zijn er ook activiteiten. Of is er iets in het aanbod bij Odensehuis. Wat je mist. Is er nog iets waar jij behoefte aan zou hebben. Wat er nu niet is.
Nou, dat is even moeilijk aan te geven. We zijn net aan het bouwen van allerlei mooie luchtkastelen.
Allemaal mooie plannen.
Ja, precies.
Ja, ja.
En dat natuurlijk zal misschien om andere redenen dingen niet kunnen. Nou, dan is dat zo. Dan is het niet anders.
En hoe ziet het weekend bijvoorbeeld er voor jou uit? Want dan is het Odensehuis dicht, begrijp ik van Jeroen.
Ja. Ik heb mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Het is een heel gevuld bestaan.
Jij hebt een netwerk.
En ik heb een netwerk. Klopt. Ja.
Evelien, jij hebt onderzoek gedaan naar dementie. Herken jij het verhaal van René aan tafel, wat hij vertelt?
Ja, het is heel herkenbaar. Het is heel herkenbaar.
Ja.
En wat ik zo herkenbaar vind, is dat je je op je plek voelt ergens. Dus voor jou is dat het Odensehuis. En zo ben je eigenlijk op zoek dat iedereen wel een plek heeft waar die naartoe kan.
Ja.
En daar ligt denk ik ook nog wel het gat, hè, waar we nog aandacht voor zouden kunnen vragen. Van, heeft elke bewoner in Zuid een plek hebben we die allemaal in het vizier? De mensen met een migrantenachtergrond voelen zich misschien minder thuis bij het Odense Huis. Weet ik niet helemaal zeker, maar dat zou zomaar kunnen. Misschien moeten we daar andere activiteiten voor ontplooien samen met hen. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die,
ja,
denk ik, nog aanvulling behoeven.
Want Jeroen, vind jij, in hoeverre is er plaats voor mensen met dementie in onze samenleving? Hè? We noemen bijvoorbeeld sommigen met culturele achtergronden. Een mevrouw die anderhalf uur per dag reist om een dagbesteding met Surinaamse roots te vinden.
Mm-hmm. Ja, het is nog steeds heel moeilijk voor ze. En dat verbaast me enigszins na 12 jaar ermee bezig te zijn dat er nog steeds zoveel vooroordelen zijn naar mensen met dementie en zoveel weerstand bestaat. Overigens, we hebben meerdere vrijwilligers met een migrantenachtergrond bij ons en die al heel lang bij ons zijn. En die zeer actief zijn. Ik bedoel, dat is een van de kernmensen uit onze organisatie. Dus ik wil eigenlijk dat nog even rechtzetten dat bij ons niet zou bestaan.
Ja.
Dat we alleen maar blank zijn of zo.
Ja.
Dat is niet zo. Maar ja, om iedereen. Je hebt Evelien noemde 1000 personen in Zuid. Ik denk, nou, dat is nog voor ons een hele mooie opdracht. Om die allemaal in beeld te krijgen. Samen met de partnerorganisaties zoals SOOS.
Ja.
En dat geeft mij ook direct allerlei ideeën trouwens. Over wat we allemaal samen zouden kunnen doen.
Ja. Hartstikke mooi. Want je denkt toch, sommige mensen vallen nu buiten de boot.
Ja,
worden
heel
misschien
veel.
Ook wel
heel veel,
ja, heel buitengesloten. Heel dat veel. Mensen ook niet zo goed weten hoe gereageerd moet worden op mensen met dementie.
Ja, het is het probleem ook dat voorlichting. Wat we ook doen is, wat ik ook organiseer, is gastdocentschappen. Dus het is heel belangrijk dat bij opleidingen, zoals verpleegkunde en dergelijke, sociaal-maatschappelijk werk, dat zij in contact komen met mensen met dementie. Hè? Dus met de ervaringsdeskundigen.
Ja.
En daar zitten we ook heel erg sterk op in. Dat wilde ik ook nog even noemen.
Ja, ja. Want René, hoe reageren mensen op jou? Gewoon zo, hè? Hoe wordt er op jou gereageerd in het algemeen?
In de groep of buiten?
Ja, buiten.
Buiten?
Ja.
Ze merken niks. Als ze het weten, reageren ze wel.
Ja.
Omdat, hoe is het nou met je? Dat is nog eigenlijk de uitspraak.
Ja.
Maar als ze dit niet weten, dan nee. Staat niet op mijn voorhoofd.
Nee, en denk je dat mensen het wel eens merken in een winkel?
Nee. Zeker niet. Nee, nee. Zeker niet.
En waarom is dat, denk je? Je weet het dan nog zo te verbloemen? Of hoe
ja,
moet ik dat dan?
Een beetje fleur de bouche. Een beetje praten makkelijk over dingen. Ja, verlegde aandacht heel snel, als het nodig is.
Ja. Dus voel jij, ja, als ik jou zo beluister, heb jij een hele mooie plek bij het Odense Huis gevonden.
Ja,
je hebt een hele lieve vrouw die hier ook is, kinderen. Dus jij hebt al echt een netwerk.
Nou.
Ja, ja. En dat was toch een van de allerbelangrijkste aanbevelingen van het onderzoek van Evelien.
Ja. Ja, en nogmaals, geluksbeleving, als je die diagnose gekregen hebt, is om die in stand te houden, is de essentie van het verhaal. If you can't beat them, join them. Ja. Met andere woorden, probeer mee te leven. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan, dat begrijp ik ook.
Ja, ontzettend mooi hoor, dat jij dat zo weet om te buigen.
Ja.
Het is toch een ziekte die bij ons allemaal, denk ik, wel iets wat we vrezen.
Ja.
Het is jou dan overkomen. En ik vind het ongelooflijk knap hoe jij dat nu weet om te buigen. Dat je hier ook vandaag bent om je verhaal te vertellen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen troost kan bieden.
Ja, ik hoop het.
Ja,
ik hoop het van harte.
Ja, hartstikke mooi. En Jeroen, wat is jouw droom eigenlijk voor mensen met dementie?
Nou, dat dementie niet meer zo zou heten. En dat mensen met welke beperking dan ook in een inclusieve samenleving kunnen leven. Ja. Maar dat is nog een hele grote stap.
Ja.
We zijn hard bezig.
Heel erg mooi, dankjewel. Ik wil jullie alle drie hartelijk danken voor jullie bijdrage in dit interview. Ik vond het zelf erg leerzaam. Heeft het Odense Huis zelf nog een website waar we op kunnen kijken? Of als mensen denken van, nou, Tuurlijk. Dat is iets waar ik ook graag naartoe wil?
Ja, www.odensehuis.nl.
Dank jullie wel. Verder wil ik jullie luisteraars nog even attenderen op onze agenda en mededelingen voor de komende tijd. Die kan je vinden op onze Facebookpagina. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren vandaag. En wij hopen jullie volgende week weer te treffen bij Radio Signaal op donderdag van 2 tot 3. Voordat we het afsluiten, ik merk dat even de technicus naar me kijkt, gaan we nog even naar een liedje luisteren, naar het mooie Norah Jones van Don't Know Why.
Van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.